vooraf een enkele afkondiging. De zondagsschool die begint vanmiddag weer. Van 2 tot 3 uur hier in de kerk. Dus alle jongens en meisjes van harte uitgenodigd. De collecten die zijn voor de kerk, kerkelijke kas. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. En die is vanmorgen uit Lucas 9, de verzen 51 tot en met 62. Dus Lucas 9, vanaf vers 51 tot en met vers 62. Tot zover de mededelingen. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen. De zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat kunnen we beter doen dan aan het begin van deze dienst de Heere de lof en de eer brengen die hem toekomt? We willen het doen met Psalm 113, vers 1 en vers 2. Gij Heere knechten, looft den Heer, looft zijn naam en verbreidt zijn eer. De naam des Heere zij geprezen. En ook het tweede vers van Psalm 113. geboden van de Heere zijn het richtsnoer voor ons leven. En we hebben het nodig om dat ook steeds weer opnieuw te horen wat de Heere van ons vraagt. Daarna willen we samen zingen uit Psalm 128, het derde vers. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar 's Heere wet blijft horen. Voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Wij doen de Bijbel open bij Lucas 9 en lezen dan vanaf het 51ste tot en met het 62ste vers. Lucas 9 vanaf vers 51. En het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht. En zij heengereisd zijnde kwamen in een vlek in een dorp van de Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden ze: Heere, wilt ge dat we zeggen dat vuur van de hemel neerdaalt en deze verslindt, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende, bestrafte hij hen en zeide: Gij weet niet van hoedanige geest ge zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En ze gingen naar een ander vlek, een ander dorp. En het geschiedde op de weg als ze reisden, dat een tot hem zei: Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tot hem: De vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerlegt. En hij zei tot een ander: Volg mij. Doch hij zei: Heere, laat me toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zei tot hem: Laat de doden hun doden begraven. Doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk van God. En ook een ander zei: Heere, ik zal u volgen. Maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neem van degene die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God. Tot zover. Ook vanmorgen willen we samen tot de Heere naderen in ons gebed. En dankzegging willen wij doen voor het feit dat zuster Drost van Heteren uit Renen thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Al is verder herstel nog wel nodig natuurlijk. Wij willen voorbeden doen voor zuster van de Bovenkamp van de Wetering uit Achterberg, die van de week opgenomen is geweest in het ziekenhuis, nu weer thuis is. Maar er zijn hele grote zorgen rondom haar gezondheid. En wij willen aan de Heer opdragen, familie ten hove van der Gaag. In de afgelopen week overleed moeder en oma van der Gaag uit Ridderkerk. En de begrafenis zal komende dinsdag plaatsvinden. Wij dragen aan de Heer op broeder Kees van Barneveld, die de afgelopen tijd weer erg met hartklachten topt en daarvoor ook zal behandeld worden en wordt behandeld. En wil ook voorbeden doen voor Regina van der Bos. Regina die in de komende week naar het ziekenhuis zal moeten voor een operatie aan haar hand. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. Heere in de hemel, het nieuwe jaar 2010 is nu al ruim een week oud. En we mogen zien, we mogen merken dat u dezelfde bent, Heere, in uw trouw. Want u heeft ons weer bewaard, gespaard en gedragen. En we hebben weer veel uit uw hand ontvangen. Velen van ons mochten de dagelijkse werkzaamheden weer ter hand nemen. De jongens en meisjes zijn weer naar school geweest. En we mogen in al deze gewone dingen van het leven toch uw trouwe hand ontdekken. U bent en u blijft dezelfde in uw niet aflatende trouw over ons. En wat is dat toch een wonder, Heer. En daar willen we u voor danken vanuit de grond van ons hart. En u de eer voor geven, zoals we dat ook mochten doen met het dichten van Psalm 113. Helaas moeten wij belijden, Heere, dat wij ook dezelfde zijn. En als ons de geboden, het richtsnoer voor ons leven, weer worden voorgehouden, dan ontdekken we dat we toch steeds ook in zoveel opzichten niet beantwoorden aan het doel dat u met ons leven heeft. We hebben uw liefde hebben boven alles. En onze medemensen als onszelf. Daar schort het nogal eens aan, Heere, dat beleiden we. En daarom kunnen we ook vanmorgen alleen maar staat maken op uw genade. En kunnen we geen rechten laten gelden, maar alleen al als bedelaars tot u komen en het zo van u verwachten. Samen willen we uw grote naam danken, Heere, dat u in het midden van ons ook bijzonder reden tot dankzegging gaf. Onze zuster Drost van Heteren mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. En daar zijn we dankbaar voor. U heeft tot hiertoe alles wel gemaakt door de zware operatie haar heen gedragen. Tot hiertoe ook verder herstel willen geven. Maar we dragen haar ook van harte aan u op, want dat herstel blijft nodig. Ook in de komende tijd wil haar alles schenken wat nodig is, Heere, voor haar lichaam, voor haar hart. Wilt u onze broeder ook nabij zijn en hen zo samen gedenken? En ontfermt u zich over hen bij de voordeur? We dragen ook de kinderen, de kleinkinderen, van harte aan u op, die zo liefdevol om hen heen staan. Heere, we willen vanmorgen ook onze moeite en onze zorgen bij u neerleg. Wij dragen aan u op onze zuster van de Bovenkamp uit Achterberg. We zijn van de week geconfronteerd met een achteruitgang weer opnieuw in haar gezondheid. En ze is op dit moment weer thuis bij haar man. Maar u weet wat nodig is en we dragen haar ook van harte aan u op, Heere. Gedenk onze zuster. En niet alleen onze zuster, maar ook onze broeder. Gedenk ze samen in deze voor hen zo moeitevolle omstandigheden. En we dragen heel de familie aan u op. Heere, van wie zullen we het anders verwachten dan alleen van u? Heere, wij willen vanmorgen ook voorbeden doen voor onze broeder en zuster ten Hove en hun gezin. Die in de afgelopen week geconfronteerd zijn met het overlijden van moeder, schoonmoeder en oma. En van de week zullen ze rondom dat open graf moeten komen te staan. Wilt u ze vertroosten, Heere? Wilt u ze omringen met uw liefde en met uw zorg? En dat ook vanuit dit overlijden toch ook weer een stuk troost mag worden ervaren. En ook weer opnieuw mag worden beseft dat het leven uiteindelijk ook maar zo broos is en zo eindig is. En dat we het leven alleen maar zoeken kunnen en zoeken willen bij u, o Heere Jezus Christus. Die ons dat leven ook toezegt. En die het zegt, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven, ook al waren hij of zij gestorven. We bidden voor al de broeders en zusters in ons midden die verdriet hebben. Die eenzaam zijn. Die elke dag weer opnieuw de pijn van die lege plaats in hun leven ervaren. Omring hen, Heer, met uw troost. We bidden vanmorgen voor onze broeder Kees van Barneveld, die in de afgelopen tijd weer zo met hartklachten te maken kreeg. En dat is niet gemakkelijk. En we dragen hem en onze zusters en vrouw ook van harte aan u op. En wil ook hen in deze omstandigheden alles schenken wat nodig is. En de behandelingen die gegeven worden ook met uw zegen bekronen. We bidden ook voor Regina van der Bos. Regina die naar het ziekenhuis moet voor een operatie aan haar hand. Ze ziet er erg tegen op. Maar wilt u meegaan, Heren? En wilt u Regina het vertrouwen geven dat u als goede herder voorop gaat? Dan kunnen we volgen. En dan mogen we het ook weten, dan zult u bij ons zijn. Heren, wilt u die rust en dat vertrouwen in haar hart geven? We bidden ook voor haar ouders en omring ook hen in deze omstandigheden met uw zorg. En zo komen we samen tot u, Heren. En als we zo meteen gaan luisteren naar de boodschap van uw woord, open ons hart. Leid ons door uw geest. Geef ook uw dienaar de woorden die hij tot de gemeente moet richten. Wees ons genadig, wees ons nabij. Alleen om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 37, daar zingen wij het derde, het negende en ook het negentiende vers van. Psalm 37, vers 3 en vers 9 en vers 19. Gemeente, het uitgangspunt is vanmorgen het gedeelte dat we samen gelezen hebben vanaf vers 57 tot en met 62, waarin de Heer Jezus drie ontmoetingen heeft met mensen en waarin hij dan onderwijs geeft over het volgen van hem. Wat volgen nou eigenlijk inhoudt. En als we dat onderwijs met elkaar ontvangen hebben, zingen we uit Psalm 119, vers 15. Weers noodbedrog, o God van mijn gemoed, en laat uw gena mij uw wetten leren. Ik kies de weg van de waarheid voor mijn voet, om mij van het pad van de zonden af te keren. Gemeente, de Heere Jezus heeft heel vaak mensen opgeroepen om hem te volgen. Ik denk aan die keer dat hij op de oever van het meer van Galilea liep en dat hij daar die twee broers Simon en Andreas bezig zag met het vissen en het spoelen van de netten. En dat hij toen tegen die twee mensen zei, volg mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Ik denk ook aan die keer dat de Heer Jezus langs een tolhuisje liep. En in het tolhuisje zat Matthäus, de tollenaar. En de Heer die bleef staan en die kijkt hem zo recht in zijn ogen en die zegt, volg mij. En de man die laat alles gewoon vallen. Hij dient ook niet meer zijn tijd uit, om zo te zeggen, maar hij gaat meteen achter Jezus aan. Volg mij. De Heer Jezus heeft heel duidelijk laten blijken, gemeente, dat geloven volgen is. Geloven, dat is veel meer dan, ja, wij geloven dat God bestaat. Of we kunnen alles wel op een rij zetten als het gaat om de openbaring van God. Geloven is meer. Geloven is hem volgen. En dat lijkt vrij makkelijk. Want als je iemand volgt, dan hoef je alleen maar hem in het oog te houden. Dan hoef je eigenlijk alleen maar achter hem aan te komen. Daar loopt degene die ik volgen moet en ik kom precies achter hem aan. Toch gemakkelijk. Maar nu leert de Heer Jezus ons vanmorgen in dit gedeelte dat we met elkaar overdenken, dat dat volgen nog niet altijd zo eenvoudig is. Dat dat volgen toch wel het een en ander van ons vraagt. En wat vraagt dat van ons? Dat vraagt volharding. Je moet niet vandaag volgen en morgen niet meer. Je moet vandaag volgen en morgen ook. En het vraagt ook voorrang in je leven. Dat je keuzes maakt en dat je zegt, Heere, wat wilt u nu dat ik in deze situatie doe? Niet dat ik mijn eigen wil volg. Dat ik u volg. Voorrang moeten we geven aan wat hij van ons vraagt. En de Heere leert ons in de derde plaats dat als je hem volgen wilt, dan moet je een stap terug doen. Dan moet je je eigen wil ondergeschikt maken aan die van hem. Dat noemen we verloochening. Dat noemen we buigen. En dat is voor ons mensen knap lastig, zoals we wel zullen weten. Jezus geeft ons in dit gedeelte vanmorgen onderwijs over volgen. Hoe we hem moeten volgen. En dat vraagt volharding. Dat vraagt voorrang. En dat vraagt verloochening. Dus het thema is hoe we Jezus moeten volgen. Het vraagt een stuk volharding Het vraagt dat we voorrang geven. En het vraagt dat we ons verloochenen. Als Jezus op weg is naar Jeruzalem, heeft hij een ontmoeting met een man die bij hem komt en die een prachtige belijdenis uitspreekt. Die man die zegt: Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Kan het nou nog mooier? Dat is toch eigenlijk waar het om gaat, gemeente? Als mensen dat nou zo mogen zeggen, dan zijn ze toch helemaal op hun plaats. Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Met andere woorden, ik zal u altijd volgen, ook al is de weg soms moeilijk. Ik kom achter u aan. Altijd zal ik u volgen. Deze man, Lucas die zegt niet wie deze man is, Matthäus, die deze geschiedenis ons ook overlevert, die zegt dat deze man een schriftgeleerde is geweest. Een fariseer. Nou, dan wordt het eigenlijk nog veel mooier om zo te zeggen. Een schriftgeleerde die bij Jezus komt en die zegt: ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Want, nou ja, dat zal niemand onbekend zijn. Schriftgeleerden moesten niet zoveel van de Heere Jezus hebben. Ze waren het niet eens met zijn leer. En ja, er was een stuk vijandigheid binnen de hele groep van de fariseeën ten opzichte van de Heere Jezus. Het zal Jezus goed gedaan hebben, zeggen we dan, dat er toch één van die schriftgeleerden geweest is die bij hem komt en die zegt: ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Het is altijd mooi als mensen dat zeggen, maar in dit geval geweldig, een schriftgeleerde die dit beleidt. Dan denk je, nu zal de Heere Jezus deze man wel met open armen hebben ontvangen. U wilt mij volgen, waar ik ook heen ga. Geweldig. U mag achter me aankomen, ik zal u de weg wijzen en u mag straks ook achter mij aan het koninkrijk beërven. Dat verwacht je. Maar als je dan vanmorgen dat gedeelte leest, dan blijkt dat de Heere Jezus heel wat anders zegt. Wat zegt de Heere Jezus nou tegen die man? Hij zegt tegen die man: de vossen hebben holen, de vogels van de hemel hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Als je dat zo leest, dan kijk je nog eens een keer, staat dat er echt? En ja, het staat er echt. Maar dan vraag je af, wat is nou de bedoeling? Hoe kan dat nou? Waarom zegt Jezus dat? En wat bedoelt hij precies? De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Ja, dat is ook zo. De vossen die kunnen overnachten in hun holen. Die hebben een plek om te schuilen. Die zijn wat dat betreft beschermd en beveiligd. En de vogels, ja, die kunnen op een gegeven moment in hun nestjes gaan zitten. Dan zijn ze ook veilig. Dat is hun woonplaats. Dat is hun eigen plek. Daar hebben ze hun plek. Maar hij zegt: de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Ik ben de zoon des mensen. Daarmee bedoelt de Heere Jezus te zeggen: ik ben de van God gezondene. En ik zal straks ook het oordeel gaan vellen over de hele aarde. Want we denken vaak, zoon des mensen, dat het alleen maar betekent dat hij mens geweest is. Maar er zit veel meer achter. Ik ben ook de grote rechter van hemel en van aarde. En toch, ondanks dat ik die grote zoon des mensen ben, heb ik niet waar ik mijn hoofd kan neerleggen. De dieren hebben een plek op aarde. Maar ik, de zoon des mensen, heb op deze aarde geen plaats. Geen plaats. Klinkt ons dat ook niet heel erg herkenbaar in de oren? Hebben we dat ook al niet beluisterd vanuit de kerstgeschiedenis? Dat er geen plaats was voor Jezus? En Hebben we het ook net niet gelezen, gemeente? Dat als de Heere Jezus met zijn discipelen door Samaria heen wil trekken, dat ze dan eigenlijk zeggen, de grens is gesloten. U komt er niet in. De Heer Jezus mag niet in Samaria herberg zoeken. Ze willen hem niet ontvangen. Zoveel haat, zoveel tegenstand is er. Geen plaats voor deze zoon des mensen. En dan zegt hij tegen die man, die schriftgeleerde die zo bij hem komt, ik zal u volgen. Begrijpt u dat? Hebt u dat in de gaten? Hebt u dat nou in de gaten, schriftgeleerde, dat er voor mij geen plaats is op deze aarde? En beseft u dat als u mij wilt volgen, dat u dan ook geen plaats meer zult hebben op deze aarde? U zegt dat met veel overtuiging. Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Prachtig. Maar beseft u wel wat u zegt? Begrijpt u wel dat u straks toch heel wat moeite kunt ondervinden als u mij volgt? Want als er voor mij geen plek is, dan zal er voor u op een gegeven moment ook geen plek meer zijn. Wat de Heer Jezus hier aan deze schriftgeleerde duidelijk wil maken, is dat het volgen van hem toch ook een stukje lijden met zich meebrengt. Een stukje lijden, omdat je er niet meer bij hoort. Een stukje lijden, omdat mensen, ze zullen je afwijzen, omdat je meningen hebt die op grond van de schriften zijn gefundeerd en daar wil men eigenlijk niet van horen. Die schriftgeleerde die dacht, als ik Jezus volg, dan komt het allemaal heel erg goed in mijn leven. Deze Jezus, hij kan wonderen doen. Hij kan, ja wat kan hij niet? Hij kan zelfs dode mensen opwekken. En als je nou achter de Heere Jezus aankomt, dan zal het in je leven allemaal voor de wind gaan. Dan krijg je nooit met moeite meer te maken. Hij heeft waarschijnlijk gedacht, achter Jezus aan is het alleen maar succes. Achter Jezus aan gaat de weg alleen maar omhoog. Maar de Heere Jezus die zegt aan het begin van de weg, zal ik nou eens even zeggen hoe het echt is. Als je mij volgen wilt, schriftgeleerde, krijg je ook te maken met moeite, lijden, weerstand. Mensen zullen je eigenlijk niet meer accepteren, omdat je andere meningen hebt gekregen. Is dat ook niet iets, gemeente, wat we vandaag de dag ook heel nadrukkelijk ondervinden? Als je nou het Bijbelse getuigenis over een aantal dingen in onze samenleving laat klinken, krijg je de handen niet meer op elkaar, hoor. Het is zelfs zo dat wanneer je werkelijk vasthoudt aan wat de Heere tegen ons zegt in zijn woord en wet, dat er minder ruimte komt. Christelijke instellingen en christelijke organisaties, die moeten het maar doen zonder subsidie, vindt men. Want ja, we hebben toch in Nederland scheiding van kerk en van staat. En wil je dus iets religieus doen, dan moet je het zelf maar bekostigen. En zo zie je dus dat er steeds minder ruimte komt. Ik denk ook aan die verpleegkundige. Die solliciteerde, het stond onlangs nog in de krant. Ze solliciteerde en ze gaf aan dat ze op grond van de schriften niet zou kunnen meewerken aan euthanasie en aan abortus. En ja, toen was er geen plaats. Ook al is het wettelijk keurig vastgelegd dat mensen op grond van zo'n mening niet geweigerd mogen worden, de praktijk is anders. Ziet u, als je Jezus wilt volgen, dat je dan eigenlijk er niet meer bij hoort. En misschien is dat ook jouw ervaring al wel jonger. Als je werkelijk de Heere Jezus wilt volgen, dat dan de groep tegen je zegt, ach, doe niet zo Doe niet zo zwaar en niet zo christelijk, man. Je hoort er niet meer bij. Heb je dat ervoor over? Zegt Jezus tegen deze schriftgeleerden. Je zegt wel, ik wil u volgen waar u heen gaat. Maar je moet wel de kosten overrekenen. Als je mij wilt volgen, kom je toch ook met moeite in je leven. Daar kom, ja, die kom je tegen, daar krijg je mee te maken. De Heer Jezus ontmoet een tweede man. En een tweede man die wordt heel nadrukkelijk door hem opgeroepen om hem te volgen. Volg mij, zegt Jezus tegen hem. Nou, dan heeft die man een vraag. Die zegt, Heere, mag ik eerst heen gaan en mijn vader begraven? Nou, dan denk je bij jezelf, een heel normaal verzoek. Waarschijnlijk is de vader van deze man net overleden. En ja, dan moet alles geregeld worden. En dan moet de begrafenis ook eerst achter de rug zijn. Voordat hij dan ook tijd heeft om Jezus te gaan volgen. Alleszins redelijk zou je zo zeggen. Dat zal iedereen van morgen hier in de kerk toch wel zo zeggen. Laat mij toe dat ik heen ga en dat ik eerst mijn vader begraaf. Maar dan het antwoord van de Heere Jezus, en dat is dan weer een eigenlijk onbegrijpelijk op het eerste gezicht en gehoor, onbegrijpelijk antwoord, dan zegt de Heere Jezus, ach, laat de doden nou maar hun doden begraven. Maar gij ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Als je daar eens over nadenkt, dan zeg je, dat zijn toch harde woorden geweest? Ik denk dat als we in zo'n situatie, als ik als dominee in zo'n situatie zulke woorden tegen rouwdragende mensen zou zeggen, dat de mensen zouden zeggen, wat markeert die man? Dat zou niet geaccepteerd worden en terecht, dat kan toch niet? Laat de doden maar hun doden begraven. Maar gij ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Wonderlijk, wat bedoelt Jezus nou te zeggen? Nou gemeente, het zit hem eigenlijk in dat woordje eerst. Daar draait het in dit gesprekje om. Dat woordje eerst. Sta mij toe dat ik eerst mijn vader begraven. Met andere woorden, deze man die wil de gewone zaken eerst doen en dan pas de Heere volgen. Eerst de dingen van beneden, dan de dingen van boven. Eerst wat voor ogen is, dan wat we niet voor ogen hebben, maar wat we horen vanuit het woord van God. Nou, en dat is waar Jezus dan, om zo te zeggen, hè, de vinger bij legt. Hè. Dat is wat hij hier ook heel nadrukkelijk aanwijst, als dat het volgen van hem altijd op de eerste plaats moet komen. Eerst mij volgen, eerst de dingen van mij, en dan pas de andere dingen. Hoe belangrijk de dingen ook zijn, want laten we natuurlijk vanmorgen wel helder hebben dat Jezus hier niet zegt dat je niet je vader mag begraven. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat om dat punt. Hè. Waar leg je nou, zo zouden we dat vandaag tegen elkaar zeggen, waar leg je nou je prioriteiten? Wat krijgt nou voorrang? Wat geeft je nou voorrang in je leven? Hè, je krijgt altijd te maken met keuzes. Daar komt geen mens aan onderuit. Elke dag moet je keuzes maken. En welke keuze maak je dan? En van waaruit maak je dan een keuze? Hè, en is dan dat wat God tegen ons zegt uitgangspunt of is dat sluitpost? Dat is de vraag. U zegt misschien bij uzelf, maak dat eens een beetje concreet. Voorrang geven aan de dingen van de Heere. Nou ja, we hebben veel te doen, elke dag weer opnieuw. Dat geldt van de een meer dan de ander. Maar als je mensen spreekt, dan zeggen ze allemaal, ik ben druk. Maar geven we nog voorrang aan het stil zijn voor de Heer? In de binnenkamer, gebed, schriftlezing. Ga nou de afgelopen week eens na. Ben je in je binnenkamer geweest? Of is er weer bij ingeschoten? Waarom heb je voorrang gegeven aan de dingen die in wezen er niet toe doen? Begrijp me goed, de dingen waar we mee bezig zijn, zijn belangrijk. Levensonderhoud ook belangrijk. Maar als het nou om de eeuwigheid gaat, is er maar één ding nodig. En dat is denk ik waar we vanmorgen dan ook mee geconfronteerd worden. Waar geven we nou de voorrang aan? Zijn we werkelijk waar nog bereid om eerst te luisteren naar de Heer? Eerst ook te vragen om zijn kracht en om zijn leiding voor de nieuwe dag? Hè? Heel concreet. We moeten keuzes maken, zei ik net, en dat is helaas zo. Ja, dat is best lastig soms. Maar als je nou wat meer kunt verdienen, maar ja, dan zijn er een aantal dingen die niet in overeenstemming zijn met de geboden van de Heere. Dan moet er toch wel wat geschipperd worden met bepaalde dingen. Ja, wat moet je dan doen? Waar leg je dan, om zo te zeggen, de prioriteit? Waar geef je voorrang aan? Geef je dan voorrang aan de Heere en zijn woord? Of zeg je nou ja, ik kan meer verdienen, dus ja. In het Koninkrijk van God zijn er heel wat taken. En dat betekent dat er dikwijls een beroep op ons gedaan wordt. Wil je inzetten? Wil je ook iets van je tijd en je gaven bereid beschikbaar stellen voor de opbouw en de uitbreiding van het Koninkrijk van God? Ja, dan kunnen we soms natuurlijk echt wel legitieme redenen hebben. Dat zeggen, nu kan het even niet of nu kan het helemaal niet. Dat is zo. Maar geven we werkelijk voorrang aan de dingen van de Heere? Zijn we ons ervan bewust dat de dingen van het Koninkrijk belangrijker zijn dan welke dingen dan ook? En zijn we dan ook werkelijk bereid om daarin te investeren? Of zijn we korte termijn mensen geworden die alleen maar de tijd overzien die wij op deze aarde zijn? Voorrang. Jezus zegt in dit gedeelte dat de dingen van hem voorrang moeten hebben boven al de andere dingen. Nou, en dan moet je bij de keuzes die je dagelijks te maken hebt, dan moet je dat maar echt gaan realiseren. En dan ook maar dat voor hem neerleggen en zeggen, Heere, ik heb begrepen dat ik daar voorrang aan moet geven. Wilt u mij de weg wijzen? Want ik wil u toch volgen. Waar u ook heen gaat. Dat is toch de belijdenis van ons hart. Of is dat niet de belijdenis van ons hart? Dat is de belijdenis ook van jouw hart. Mijn lieve jongen, mijn lieve meisje. Ik wil de Heere volgen waar hij ook heen gaat. Of is dat nog niet de belijdenis van je hart? Want daar komt op aan. We leven naar de eeuwigheid toe. De dingen van beneden zijn in wezen niet belangrijk. Nogmaals, ik chargeer het een beetje. Ze zijn wel belangrijk, maar ze zijn, als het erop aankomt, ten diepste niet belangrijk. De dingen van de Heer zijn veel belangrijk. Het gaat om de eeuwigheid. Is dat al de keuze van jouw hart? Ik zal de Heer volgen. En als dat niet de keuze is van je hart, wie volg je dan? En als je de Heer niet volgt, waarom wil je hem niet volgen? En dan vanmorgen de oproep om hem te volgen. Hij zegt het tegen ons. Niet van, heb je daar nou zin in om dat te doen? Of lijkt het jou nou wat? Kom eens een keertje om te kijken of het wat voor jou is of zo. Nee, de Heere is heel radicaal. Die zegt, volg mij. Twee woordjes. Volg mij. Hij zegt het tegen ieder van ons, ook tegen jou vanmorgen. Volg. Er is een derde gesprek. En er is een man op de weg die weer die mooie belijdenis uitspreekt. Ik zal u volgen. Maar dan zegt hij, laat mij eerst toe dat ik afscheid neem van degenen die in mijn huis zijn. Dan wil hij naar huis toe en dan wil hij afscheid nemen van zijn dierbaren, zijn familieleden. En dan wil hij bij de Heere komen. Nou, op zich toch eigenlijk ook weer niet zo raar, toch? Begrijpen we toch wel? Toen Elia Elisa riep, toen heeft Elisa dat ook gezegd. Toen heeft Elisa gezegd, mag ik nou eerst eens terug naar mijn familie? En dan houdt hij een soort afscheidsmaaltijd en dan pas gaat hij de taak van Elia overnemen. Is dat nou zo raar dan? Mag ik eerst afscheid nemen? Nee, dat ligt voor de hand. Maar dan het antwoord van Jezus staat er weer haaks op. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God. Hij mag niet eerst naar huis. Hij moet meteen de Heere volgen. En de Heere zegt, als je niet bereid bent om alles los te laten van wat achter is, en als je niet bereid bent om alleen maar vooruit te kijken en mij in het oog te houden en mij te volgen, dan ben je eigenlijk niet geschikt voor het koninkrijk van God. Wat betekent dat nou? Jezus zegt, als je mij wilt volgen, houdt dat ook een stuk verloochening in. Wat is dat? Verloochening, dat is eigenlijk dit. Dat je een kruis zet door je eigen wil. En dat is moeilijk. Oh, wat is dat moeilijk. En toch vraagt Jezus dat van je. Dat je een kruisje zet door je eigen wil. En dat je eerst zegt wat hij van je vraagt. En dat je zegt, Heere, wilt u dit? Ik zal het doen. Ik zal u volgen. Als iemand aan het ploegen is. En moet je maar eens een keer, ja. Vroeger was het zo, dan werd er met een paard en een ploeg werd zo de akker geploegd. Hè? Dan liep dat paard en zo. Moet je eens voorstellen, hè, dat je zo achter die ploeg loopt en dat je gewoon achterom kijkt. Dan gaat het fout. Dan ga je zo kriskras, ga je de akker ploegen. Er komt geen rechte voren meer op het land. Nou, dat is eigenlijk het beeld dat Jezus gebruikt. Je kan niet de weg recht houden als je toch steeds weer achterom kijkt. Als je toch steeds weer... Ja, wat is dat eigenlijk, achterom kijken? Dat je vasthoudt aan dat oude leven. Dat je vasthoudt aan misschien wel die verkeerde vrienden die je meetrekken. Ach, kom toch, niet zo christelijk. Dat je steeds weer toch weer terugvalt en weer vasthoudt aan dat wat je van de Heere aftrekt. En er kunnen heel wat dingen zijn die je verleiden en die je eigenlijk de verkeerde kant op weer willen trekken. Ja, als je de Heere wilt volgen, krijg je daar echt mee te maken. Er wordt aan je getrokken. Maar dan komt het op aan om werkelijk jezelf te verloochenen en te zeggen, Heere, hier ben ik. En ik zet een kruis door mijn wil en ik doe en ik wil wat u van mij vraagt. Ja, zegt u, dominee, dat is allemaal heel erg mooi gezegd. Maar nou de praktijk. Volharden in het volgen. Voorrang geven aan de dingen van de Heere. Jezelf verloochenen. Ik ben maar zwak. Ik weet niet hoe het moet. Je kunt het ook niet in eigen kracht. Maar je hoeft het ook niet in eigen kracht te doen. Want gemeente, en dat is nou het bevrijdende. Hè? We mogen als mensen die we zijn, met onze zwakheden, met onze zonden, dan mogen we toch zo tot deze Heere Jezus gaan en zeggen, u vraagt dat ik... u volgen wil. En dat is ook het verlangen geworden van mijn hart. Ja, Heer, ik wil u volgen, waar u ook heen gaat. Maar wilt u mij de kracht geven om het te doen? Wilt u mij leiden door uw Heilige Geest en mij van dag tot dag ook, van dag tot dag ook vernieuwen om het te kunnen doen. En dan zal Hij het ons geven. Want alles wat Hij van ons vraagt, is Hij bereid om ook aan ons te geven. Al wat u ontbreekt, zegt Hij, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Volgen. Makkelijk? Oh nee. Maar wel geweldig zegenrijk. En vergeet niet, voor de Heer Jezus was het na de strijd volgde de overwinning. En na het kruis op deze aarde volgde de kroon. En als ik Hem mag volgen, zal dat ook voor mij straks gaan gelden. Al is het niet makkelijk, het is wel zegenrijk. En daarom laten we gehoor geven aan de oproep die Hij ons doet. Volg mij. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, u vraagt ons om u te volgen. Nee, u gebiedt het ons zelfs. En we hebben er vanmorgen bij stilgestaan dat volgen niet altijd even gemakkelijk is. Voor u was er geen plaats op deze wereld. En we zullen ook met een stukje lijden te maken krijgen als we u volgen. U volgen is ook een zaak die bij alle keuzes die we hebben te maken in ons leven altijd weer die voorrang eist. De dingen van u zijn zwaarder, hebben meer gewicht dan de dingen van ons en de dingen van beneden. Doe ons dat beseffen, Heere. En het volgen van u, dat vraagt wel dat we steeds weer ook onze wil kruisigen. Steeds weer opnieuw buigen. En wat is dat toch ontzettend moeilijk voor ons mens. Maar Heere, wat u van ons vraagt, dat wilt u toch ook aan ons geven. En dat willen we ook van u bidden, Heere. Of u ons met uw geest wilt vervullen. Dat we werkelijk waar u volgen, zoals u het van ons vraagt. Heer in de hemel, we danken u dat we ook vanmorgen weer in alle rust zo bij elkaar zijn geweest. Wilt u ook vanmiddag nabij ons zijn en ook een goede dienst geven? Wilt u dominee Klomp ook De kracht geven, ook de lichamelijke kracht, om dan voor te kunnen gaan. Vergeef wat ook vanmorgen niet was naar uw wil. En blijf ons aanzien in uw gunst, in uw genade. Alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 17 en vers 19 is de slotzang van deze dienst. En vooraf mogen we onze gaven geven voor de kerk en de kerkelijke kas. Ga in vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.